En vanavond komen wij toe aan Openbaring 8, vers 6. Want inmiddels is dan het zevende zegel geopend. En onder dat zevende zegel krijgen wij zeven bazuinen, die achtereenvolgens beschreven worden. En in de praktijk betekent dat dat allerlei oordelen over de mensheid dan wel over de wereld zullen komen. En die worden dan opgesomd. Dat zijn allemaal korte opsommingen. Dat zult u meteen zien. Want de eerste bazuin, er wordt maar één vers aangeweid. Dat is vers 7 van Openbaring 8. De tweede bazuin zijn dan twee versen, vers 8 en 9. En de derde zijn ook twee versen en de vierde zijn ook twee versen. Kortom, dat is maar heel kort en sumier. En ik moet er ook bij zeggen dat dat toch die korte beschrijving ook wel eenvoudig gezegd en met een understatement dan toch wel enige vragen misschien niet oproept, maar dan toch wel overlaat. Dat is één, maar wat wij wel als zeker kunnen beschouwen, en ik noem het maar al aan het begin van de uiteenzetting, dat is dat die zeven bazuinen ons leiden vanaf het einde van de 70ste week van Daniël tot aan de definitieve val van Babel, daarmee het binden van Satan en dus het begin van de 1000 jaren. Of als ik het nog korter zeg, zij beschrijven de situatie in de 33 jaar tussen de 70ste week van Daniël en het begin van de 1000 jaar. Dat maakt het voor mij lastig om te bespreken. Dit namelijk, het verschijnsel dat in het algemeen die hele periode niet bekend is. Dat wil zeggen, die kom je standaard niet tegen. Gewoon kom je helemaal niet tegen. In de Bijbelcommentaren, helaas moet ik u zeggen. Er zijn er die dat alleen al afschuiven en weghonen. Omdat ze die 33 jaren niet in de Bijbel kunnen terugvinden. Alsof dat doorslaggevend zou zijn. Want dat maakt helemaal niet uit of het 33 jaar duurt of niet. Het is gewoon een aanzienlijke periode die daartussen moet passeren. Als u mij vraagt waarom is dat niet bekend, dan moet ik u zeggen, ja, dat, ik weet het niet, we hebben het er nu vaker over gehad en het blijft steeds een onderwerp. Maar ja, het is makkelijk genoeg. De 70ste week van Daniël beschrijft weliswaar, of leidt weliswaar tot de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Maar dat is het moment waarop er totaal geen Israëlitische staat, Israëlische staat, Joodse staat meer bestaat. Er is zelfs geen Jeruzalem meer. Helemaal niks. En het land ligt vol lijken. Van alle mensen die daar waren. En vermoedelijk ook van alle dieren en al het leven wat er was. Dat laatste weet ik niet 100% zeker. Maar dat schijnt wel zo te zijn als ik de beschrijving in de Bijbel lees. Dit is niet het begin van de 1000 jaren. Bovendien hebben we nog niks gehoord dan over een antichristelijk rijk op aarde. Behalve dan dat er een gruwel der verwoesting enige tijd gestaan heeft in Jeruzalem. Maar neem niet weg dat we ook op grond van het Oud Testament, dat wil zeggen op grond van het boek Daniël minstens, moeten rekenen op een wereldrijk dat geregeerd wordt vanuit Babel. Hetgeen dan uiteindelijk zou leiden tot de verwoesting van Babel, zoals die in Jeremia 50 en 51 bijvoorbeeld besproken werd in het Oude Testament. Ik zou natuurlijk ook moeten noemen Jesaja 13 en 14 in dat verband. Maar toe maar. Dat zijn profetieën, die zijn nog niet vervuld. En ze spelen in Daniël geen enkele rol, in de profetie van Daniël. Want ja, die gaat over de 70ste week. Nou ja, of de 70 weken. Maar daarmee voor de toekomst alleen over de 70ste week. En alleen over het Joodse volk in Jeruzalem. Kortom, voor zover er dan van die grote rampen over de hele wereld zouden komen, zoals wij laatstelijk vernomen hebben in Hollywood, dan moet dat toch, hè? Ja, dan gebeurt dat dan toch niet in de 70ste week van Daniël. Het gebeurt pas daarna. En dan niet zeggen na de wederkomst van Christus, want dan ben je weer abuis. Dat is nadat hij zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Maar de Bijbel meldt niet waar hij naartoe gaat nadat hij zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. En hij gaat zeker niet met een feestelijke optocht Jeruzalem binnen, want er is geen Jeruzalem meer. Dat zou weliswaar herbouwd worden, maar dat moet daarna nog gebeuren. En dat is niet van de ene dag op de andere. Bovendien heeft Jeruzalem dan nog een hele andere ligging en omvang dan het ooit in het verleden had. Want dat wordt beschreven in de laatste hoofdstukken van Ezechiël. Hebben we die nog? Tot zover. Er moet nog zoveel gebeuren dan. En we hebben het erover gehad. Want het eerste en het belangrijkste is natuurlijk dat eerst heel Israël het evangelie moet horen. En in ieder geval moeten de eerste 144, want dat staat in de Bijbel, ik heb het net gelezen in hoofdstuk 7, 144.000 zendelingen uitgestuurd worden de wereld in, die bevolkt worden door volstrekt ongelovigen. En misschien een klein percentage, heel klein percentage, ergens verdwaald of zo misschien. En een groepje gelovig overblijfsel in de woestijn van Petra, van Edom. Dit is niet het duizendjarig rijk. En bovendien, duizendjarig rijk. Duizendjarig rijk is een misnoemer. De Bijbel kent geen duizendjarig rijk. Wij wel, wij kennen maar de Bijbel kent het niet. Dus ja. Ik kan niet op het goede bijvoeglijk naamwoord komen, maar het is toch, laten we zeggen, wat onbenullige discussie. Want iedereen weet dat zijn koninkrijk geen einde zal nemen enzovoort. Dat is niet een duizendjarig rijk. Dat bestaat niet. Het is duizend jaar waarin Satan gebonden is. En het koninkrijk van Christus begint daarvoor en het eindigt nooit. Het is een eeuwig koninkrijk. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen op de troon van David en hoe het maar heten mag. Met kerst lezen we dat weer, of wordt het ons voorgelezen in allerlei teksten die daarop van toepassing geacht worden te zijn. Maar er bestaat niet zoiets als een duizendjarig rijk. Ik gebruik de term ook, ik excuseer me er altijd bij. Maar de duizend jaren zijn de duizend jaar waarin Satan gebonden is. Maar dat is hier nog lang niet het geval. Hij is waarschijnlijk, nou niet waarschijnlijk, hij is, ik vertel u wat ik geloof en wat ik in de Bijbel lees. Meen te lezen. Hij wordt uit de hemel geworpen ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Dat bespreken we later naar aanleiding van Openbaring 12. Dus aan het eind van de 70ste week, dat wil zeggen na die, laten we zeggen, die 6 zegels enzovoort, hebben we de 70ste week van Daniël achter de rug en is de Heer dus verschenen op de Olijfberg. Ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Staat gewoon in Zacharia 14. Is geen enkel probleem over. Zie? Maar dan moet het grote werk dus nog helemaal van voren af aan beginnen. Er is nog maar alleen een gelovig overblijfsel, een begin daarvan, verzameld in Petra. En dat zal nog wel even doorgaan, die verzameling overigens. Daarom zei ik een begin daarvan. Het is net zoiets als dat je denkt dat het koninkrijk van David begonnen is. Maar dat is niet zo. Je bent pas bij een verzameling volk dat uit de slavernij van Egypte verlost is. En zich nu in de woestijn bevindt. En nog onderweg is naar het beloofde land. Daar is nog niet het koninkrijk. Het land ligt braak in dit geval. Het moet nog in bezit genomen worden. Het moet gereinigd worden. Het moet dus toch veroverd worden. Hè? De lijken moeten geruimd worden. Toch? Er moeten taken verdeeld worden. Er moet ergens begonnen worden. Iemand moet de eerste steen wegrollen of zoiets. Ik bedoel, dat is nog een... Nou ja, dat zeg ik u, dat duurt dus 33 jaar. Maar in die tijd... dat is de grote verdrukking die over de hele wereld komen zou. Over de volkeren der aarde. Dat die niet meer komt over het Joodse volk. Ja, die hebben dat achter de rug officieel. Dat zijn officieel de 3,5 jaren, de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En u weet het, er zijn allerlei uitdrukkingen die in de discussies gebruikt worden die niet deugen. Men spreekt over de zevenjarige verdrukking. Ik kom het bijna elke week wel ergens tegen. Zevenjarige verdrukking. Is geen zeven jaar, nergens ooit. Je hebt de 70ste week van Daniël. En de tweede helft daarvan heet de begin van de grote verdrukking. Het is het begin van de grote verdrukking. Als dan begint de grote verdrukking. Met de oprichting van de gruwel der verwoesting in Jeruzalem. Maar dan is het 3,5 jaar te gaan tot aan het einde van de 70ste week, de verduistering van zon en maan. En dus de verschijning van de Heer op de olijfberg die dan zal scheuren, waarbij er alsnog een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem zal vluchten naar de woestijn, waar trouwens al eerder anderen terecht zijn gekomen. Omdat ze gevlucht zijn in de eerste helft van de 70ste week van Daniël. Er vindt een verzameling daar plaats. Zie. Maar vanaf de komst op de olijfberg, de verschijning kan ik beter zeggen, op de olijfberg, begint er een periode waarin Israël, ik bedoel het volk, ik bedoel het land, ik bedoel de stad, gebouwd moet worden. Opnieuw. Dat is met rechtszionisme dus. Het herstel van het Rijk van David. De terugverzameling van Israël. En niet maar de Joden trouwens. De terugverzameling van Israël enzovoorts. Dat heet de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat is de uitdrukking die wij standaard interpreteren als de wederkomst van Christus. Maar het heet in de Bijbel de toekomst. Want toekomst, dat is parousia. Dat kent u waarschijnlijk wel. Omdat plaatselijke gelovigen zich daar graag mee noemen. Met de term parousia. Maar parousia, dat is ons woord presentie. Dat betekent aanwezigheid. En een ander woord voor aanwezigheid in het Nederlands is inderdaad komst. Ik kan het nooit nalaten. Sommigen weten wat u nu gaat zeggen. Toch? Wat ga ik nu zeggen? Wanneer komt je schoonmoeder? He? Nou, van begin april tot eind augustus. Wanneer komt ze? De hele periode. Toch? En ik heb het dan niet alleen over de aankomst. Dit vind ik een leuker commentaar dan wat ik wel eens gelezen heb. Dat is het commentaar dat het woord parousia gebruikt wordt in het Grieks voor een staatsbezoek van een of andere vorst of koning. En de toepassing is dan, die vorst of koning is natuurlijk de Messias. En die komt op een officieel bezoek en dat heet dan de toekomst, de parousia. Jawel, maar dan redeneer je weer weg dat parousia betekent presentie. En presentie is niet maar een moment. Presentie veronderstelt een periode. Een tijd. En dat weet ik zeker, want ik moet nog even verder bladeren naar Matthäus 24. Want 25 bedoel ik. Want daar staat... Nee, het is nog 24 overigens. Want daar staat... Oh, eerst maar even vers 36, anders dan stikt u daar misschien in. Hè? Dat is niet de bedoeling. Vers 36, doch van die dag en die uren weet niemand. Maar dat wordt beschreven, wat staat in mijn Bijbel afgedrukt als het begin van een nieuwe pericoop. Er staat een kop boven. Die had daar niet mogen staan, want het woordje dag, doch bedoel ik, het woordje doch van vers 36, dat is gewoon en natuurlijk, hè. Dat is een vroeg woord en dat betekent dat het vers gelezen moet worden direct achter het voorgaande vers. Daar moet het aangeplakt worden, zodat als je vraagt over welke dag en uren gaat het, doch van die dag en die uren weet niemand. Welke dag? Dan, hè? Ja, dan kijkt u me aan, maar je moet gewoon het voorgaande vers lezen. Hè? De hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan mijn Vader alleen. Dat gaat dus niet over de wederkomst, dat gaat over de jongste dag. Alleen, ja, wij zitten met het probleem dat het gros van het christendom het verschil niet kent. Ja, gaan we weer. Tussen wederkomst van Christus en de jongste dag. Ik denk dat ik het hier ook wel eens gemeld heb. Hè? Als wij hard roepen dat wij verwachten dat de Heer Jezus morgen of zeer spoedig terugkomt, en ze vinden het de moeite waard om het in de krant te zetten, dan staat er dat wij verwachten dat de wereld vergaat. Over een paar dagen. Toch? Dat denken ze dan. Omdat ze het hele verschijnsel wederkomst van Christus niet kennen. Ze denken dat het gaat over de jongste dag. Omdat men immers het duizendjarig rijk, zal ik dan maar weer zeggen, compleet heeft weggeredeneerd. En helemaal niet gelooft dat Jezus op aarde zal komen om in Jeruzalem zijn residentie te vestigen en van daaruit de volkeren der aarde te regeren voor een periode van meer dan 1000 jaar. Tot aan de jongste dag. En daarna op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde natuurlijk. Begrijp je wel? Dus het is zo wat dan. Van die dag en die uren weet niemand. Ja, maar dat staat niet over de wederkomst van Christus. Dat is trouwens niet op een dag. Dat is de dag dat hemel en aarde zullen voorbij gaan. En dat is een dag, want het heet de laatste dag. Niet eens de jongste, het heet de laatste dag. Dat is in Johannes 5, geloof ik. Ten laatste dagen. En later wordt de term gebruikt in verband met Lazarus. Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen. Dat is een uitdrukking die gebruikt wordt door Johannes. Zie? Maar nou terug naar Matteüs 25, want ik wilde dat niet lezen. Ik wilde lezen het volgende vers. Daar had een kop boven moeten staan, als je dat dan toch zo nodig moet indelen. Hetgeen toch wel handig is, hoor. Ik ben er wel voor. Maar vers 37. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst, de aanwezigheid, de presentie van de Zoon des Mensen. Hoe lang duurden de dagen van Noach?
120 jaar.
Binnen deze context 120 jaar. Van daarvoor, voor die 120 jaar, weten we trouwens niks. We weten alleen de melding van Noach werd geboren toen zijn vader een bepaalde leeftijd had, wie mij ontschoten is. Maar we kennen alleen de 120 jaar van dat de Heer sprak tot Noach. Want Noach werd door goddelijke aanspraak vermaand, weet u nog? Dus Hebreeën 11, waar dat staat. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde de ark toebereid, indien weinigen, dat is 8 zielen, behouden werden, enzovoorts. En wat zei de Heer tegen Noach? Je moet voortmaken, je moet een boot bouwen, want over 120 jaar gaat het regenen. Dat was voor de uitvinding van de beeld. 120 jaar, lange termijn weersverwachting. Ik vind het prachtig. He? Want dit soort dingen die gezien werden, maar die kwamen niet voort uit dingen die gezien werden. Dat is het Nieuwe Testament die dat zegt. Maar goed, 120 jaar. De mensheid kreeg 120 jaar. Zelfs dat heeft men weggeredeneerd. Want ik herinner mij standaardcommentaren waarin staat dat de Heer toen zei dat de mens voortaan niet meer ouder zou worden dan 120 jaar. Heb je dat ook gehoord? Hebben ze dat ook verteld? Of niet? Volgens mij heb ik dat gewoon op de christelijke school zo gehoord. Maar ik weet niet meer precies. Want het idee dat God 120 jaar van tevoren op de datum nauwkeurig zegt, dan gaat het regenen, dat bevalt ze niet. En dan wordt het dus kennelijk over de mens wordt voortaan niet meer ouder dan 120 jaar. Nou, ik teken ervoor, hoewel. Ik weet niet, ik zie angstig uit naar de volgende verkiezingen. Dus ik weet het niet. Maar toch maar. Maar bovendien, het klopt niet eens, want de mens werd nog steeds veel ouder dan 120 jaar. Hè? Je bent eeuwen later, en dan zegt Jacob, ik ben 130. Hoe lang moet je nog? Nou, nog 17 jaar. Toch? Want hij werd 147. En u weet van Isaac, die dacht ook dat hij zou overlijden. Toen moest hij zijn zonen zegenen. Maar hij heeft toch nog lang geleefd daarna? Kijk er maar eens naar in je Bijbel, is echt waar. Dus dat verhaal van die 120 jaar, dat is ook maar. Mens, lees toch je Bijbel over 120 jaar. 120 jaar zijn de dagen van Noach. En wat staat erover? Gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de aanwezigheid, de parousia, want echt, dat is de eerste vertaling van het woord, parousia, presentie, de aanwezigheid van de zoon, de komst van de zoon des mensen. Hoe lang duurt dat? Nou ja, dat zou wel 120 jaar kunnen duren, maar dat staat er niet bij. Maar het is niet maar een dag, een moment, een dag en een uur, zoals de jongste dag uit het voorgaande vers. Nou ja, uit het voorgaande vers, zie. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zonvloed, dat was voor de uitvinding van het woord tsunami. Gek is dat, hè? We hebben daar een woord voor een tsunami, dat heet zonvloed. Alleen, we hebben de term zonvloed gereserveerd voor de vloed van Noach. En bij voorkeur schrijven we het dan nog met een hoofdletter ook, de zonvloed. Wat een beetje moeilijk is met het woordje de ervoor. Maar het kan. En toen hadden we geen woord meer voor een grote vloed. En toen kwam het woord tsunami voorbij. Is dat Japans of waar hebben we dat vandaan eigenlijk, dat woord? Dat is tegenwoordig Nederlands, naar het schijnt. Ik vind het erg jammer, want het heet gewoon zonvloed. Heel veel water tegelijk. Nou ja, want gelijk zij waren in de dagen voor die vloed van Noach natuurlijk, dat is het inderdaad, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En ik weet niet of u... Heb u wel eens commentaar op dit vers gelezen ergens? Ik schaam me er gewoon voor. Dat meen ik. Er wordt er gezegd, nou dat is toch ook wat. Met die mensen van voor de zonvloed. Die gingen gewoon door met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven. Wat denkt u, wat hadden ze dan moeten doen? He? Geloven in het woord van God, ja, dat doen wij toch ook? En wat doen we elke dag? Eten en drinken. En voor de rest was nog iets, maar dat ben ik vergeten. Dat komt door de leeftijd. Maar toch of niet? Dat is toch de core business van de mens. Dat is niks aan te veroordelen. Je leest bladzijde 1 van je, of bladzijde 2 van je Bijbel. Weet ik het. Je leest bladzijde 2 van je Bijbel. En daar staat dat de Heer zegt: ik heb u alles heb ik u gegeven om te eten enzovoorts. Enzovoort. En ga heen en vermenigvuldig u. Dus wat moet een mens doen? Volgens de scheppingsorde, om eens een Calvinistische term te gebruiken dan. Dat moet je doen. Eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven of zoiets. Toch? Dat is wat er staat. Het gaat niet over een goddeloosheid. Die was er wel. Dat wordt ook beschreven. Heel sumier trouwens. In Genesis. Maar er staat gewoon, ze trokken zich er niks van aan. Ze waren onverschillig. En ze begrepen niet dat het zwaard van Damocles boven... Oh, dat kon niet. Die was ook nog niet uitgevonden. Net als de fiets. Was nog niet uitgevonden. Maar dat het zwaard van Damocles, bij wijze van spreken, dan boven hun hoofd hing. Dat is wat er staat. Misschien waren ze tolerant. Als je het positief zegt. Ik noem het niet tolerantie, ik noem het onverschilligheid. De Heer sprak wel, de Heer had gesproken, maar het kon ze niks schelen. Dat is het. Zie? En dat is dus ook wat er staat. Ze gingen gewoon door met eten en drinken en trouwen en ten huwelijk uitgeven. Tot de dag toe in welke Noach in de ark ging. En ze bekenden het niet. Dat wil zeggen, ze luisterden niet naar het woord van God. Begrijp je me goed? Ik geloof dat het Petrus is die Noach beschrijft als de prediker der gerechtigheid in zijn dagen. De prediker, dat wil zeggen, er zullen toch mensen gevraagd hebben wat hij toch in zijn achtertuin aan het bouwen was. Een schip. Je vraagt jezelf af, ik wel tenminste, of de mens daarvoor ooit al eens een keer een schip gemaakt had. Nou ja, niet dat wij weten uit de Bijbel. Dan laat ik het dan maar bij. Maar het schijnt toch wat overdreven te zijn, want je kan onder zo'n schip. Weet je hoe groot het ding is? Waarschijnlijk wel, hè? Je hebt toch wel eens, er drijft zo'n ding nog rond in Nederland, hè? Van dat formaat, maar het schijnt. Ik heb hem nooit gezien, althans niet de grote versie. Maar toen maar weer. Hoe bouw je zo'n ding en hoe krijg je hem dan te water? Ik weet het ook niet. Maar het hoefde ook niet. Je bouwt zo'n ding en daarna gaat het regenen. En dan komt het vanzelf goed. Sterker nog, je kan er een mooi hoogteberg mee op. Als je water genoeg hebt. He? Ze zoeken er nog naar, he, op de Ararat. Ondanks dat er foto's van zijn en zo zoeken ze er nog steeds naar. Ik vind het wel komisch eigenlijk. Want men gelooft niet dat, aan de ene kant niet dat het echt gebeurd is. Aan de andere kant zoekt men ernaar. Ik vind het wel leuk. Tragiek van de mens. Nou ja. Maar het is een periode en daar gaat het om. En nu ik hier toch ben, lees ik hier ook even verder. Want ja, de dagen van Noach komen overeen met de toekomst van de zoon des mensen. De mens leeft verder, trekt zich van de dingen verder niets aan, totdat die 120 jaar om waren. Totdat de gestelde tijd daar is, de dag en datum enzovoorts. En toen was het afgelopen. Dat wil zeggen, toen hadden ze in de ark moeten zijn, maar daar waren ze niet. En ze kwamen om in de wateren van de grote vloed. Waarmee God de wereld der ongerechtigheid geoordeeld heeft. Zo schrijft Petrus dat. En hier staat daarover, in de dagen, in de toekomst van de zoon des mensen, daar komt dat mee overeen. En in de dagen van Noach liep het uit op, ze bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam. En alzo zal het dan ook zijn in de toekomst, in de aanwezigheid van de zoon des mensen. Want als dan zullen er twee op de akker zijn. Je mag aannemen dat er wel meer op de akker zullen zijn. Maar dat is het punt niet. Het gaat om bij wijze van spreken. Er zullen twee op de akker zijn. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Want wat betreft dat aangenomen in de Statenvertaling, moet ik u zeggen dat nou het woord ineens de tegenovergestelde betekenis heeft gekregen. Want binnen de context betekent genomen wegnemen, namelijk, stond al in vers 39. En hen allen wegnam, staat daar, en in vers 40 staat, de een zal weggenomen worden. Dat gaat niet goed, want degene die weggenomen werd, die was niet in de ark en is dus in de wateren van de zondvloed omgekomen. Is gestorven. En als eerst staat, er zullen twee op de akker zijn en de een zal weggenomen worden, want dat is het gewoon. Betekent het dat het met zo iemand niet goed gaat, die sterft namelijk. En de ander zal, hebben ze vertaald met verlaten, maar ja, er staat gewoon gelaten worden. En om het nog sterker te vertellen, dat woord dat hier vertaald is met verlaten, dat wordt elders vertaald met vergeven. Vergeven, in, zoals in het Onze Vader, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het betekent laten, dat wil zeggen met rust laten, niks meer aan doen, laten voor wat het is. Er wordt geen actie op ondernomen. Dat is gelaten. Zie? Dat wil zeggen, dit vers beschrijft niet de opname van de gemeente of zo. Het beschrijft hoe aan het eind van die 33 jaar, nou ja, hoe aan het begin van de 1000 jaren, want dat is het dus eigenlijk, bij de aanvang van de 1000 jaar, als dit definitief, op een dag definitief, zijn koningschap vestigt, zal ik maar zeggen, door de val van Babel en door het binden van Satan. Bij die gelegenheid wordt elke goddeloze die nog op aarde is weggenomen. En als ik niet geloof dat dat kan, dan moet ik u zeggen, nou, de Heer heeft een voorbeeld gegeven in de dagen van Noach. Je kunt wel natuurlijk wel hard roepen, God is liefde. Maar dat betekent dat hij alle tegenstanders wegneemt, zodat degenen die van hem zijn en hem geloven, inderdaad in alle rust en vrede kunnen leven. Want God is liefde. Hebben jullie nog? God maakt één, want dat is wat liefde is, hè? God maakt één. Dat wil zeggen dat al diegenen die verdeeldheid brengen, worden weggedaan. Alle vijanden. Zij zullen niet meer zijn. Zij zullen achterwaarts vallen. Ze zullen teniet worden. Ze zullen worden tot niet, enzovoorts. Hoe vaak dat maar in de Bijbel staat. Ik probeerde wat te citeren uit Jesaja. Maar toen maar. Dat is wat gebeuren gaat. Nou ja, waak dan, vers 42, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Waarom weet men niet in welke uren de Heer komen zal? Nee, dit zijn gewoon. Nee, ik moet er altijd bij grijzen. Het is gewoon de cursus begrijpend lezen, hè? Wat staat hier? Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. De vraag is, waarom weet men niet in welke uren de Heer komen zal? Hoezo weet men niet? Dat... Omdat men slaapt. Dat zegt het vers toch? En andersom, verondersteld wordt dus, nou ja, gesuggereerd wordt, maar dat is te zwak uitgedrukt, dat iemand die waakt weet wanneer de Heer komen zal. Is dat onmogelijk? Wat zei de Heer tegen Noach? 120 jaar. Dan kan je de klok op gelijk zetten. Nou ja, de dagen tellen. Wat zei de Heer tegen, ik geloof dat het tegen Sarah was, of tegen Abraham, dat weet ik nou zo gauw niet meer. Maar goed, ze zullen het elkaar wel verteld hebben. Vandaag over precies een jaar. Voor Isaac geboren worden. Zo staat het er toch in de Bijbel. De Heer zegt van tevoren hoe het gaat. Wat zei je tegen Jona? Over 40 dagen, daar gaat het om. Als Nineveh zich dan niet bekeerd heeft, zal ik Nineveh verwoesten. 40 dagen. Bestemde tijd en de Heer kondigt het van tevoren aan. Nou ja, dat is hier dus ook zo. En daarom ben ik stellig overtuigd ook van dat het 33 jaar duurt vanaf het einde van de 70ste week. Maar we hebben gelegenheid nog genoeg om daar weer op terug te komen. Dat doe ik nu niet. Het gaat er gewoon om dat wij het te maken hebben met een periode waarvan vanuit het niets, vanuit een puinhoop, vanuit de ruïnes van wat wij tot voor kort Palestina mochten noemen, kortom het heilige land, vanuit de ruïnes daarvan moet een koninkrijk gebouwd worden dat gevestigd gaat worden over heel de wereld. Hoe lang duurt dat? Of het een wonder is, ik denk dat als het 33 jaar duurt dat het nog een wonder is. Dus dat vind ik geen argument. Maar er moest nog heel wat gebeuren voor die tijd. Dan moet aan de ene kant moet het evangelie gepredikt worden over heel de wereld. En dan zeg ik het ook te kort, want het begint natuurlijk met Israël zelf enzovoort. Kortom, dat is ook niet van de een op de andere dag. En aan de andere kant moet in ieder geval via datzelfde Israël of een deel ervan, moet het land zelf gebouwd worden. En hebben we het nog niet eens gehad over de rest van de wereld, wat allemaal gebeuren moet. Want één van de dingen die, nou ja, het andere ding wat een rol speelt, is dat weliswaar enerzijds vanaf de 70ste week, het einde ervan dus, Jeruzalem gebouwd moet worden als het begin van een koninkrijk, dat van Christus namelijk, het Messiaanse Rijk. Maar die profetieën over de opkomst van Babel en het antichristelijke Rijk uit de reeks van Daniël 2, Daniël 3, Daniël 4, och, uit de reeks van Daniël. Dat laatste wereldrijk met Babel als hoofdstad moet ook nog gebouwd worden, want het is er nog niet. Die tien statenbond, een term die toch redelijk bekend is, die is er ook nog niet. Niet in de 70ste week. Je moet begrijpen, als de duivel op aarde geworpen wordt, zal ik maar zeggen, dan wil hij zijn koninkrijk op aarde vestigen. Waar denkt u dat hij dat wil doen? In Jeruzalem uiteraard. Waar wil de koning van Babel zijn macht vestigen? In Jeruzalem. Sterker nog, het was Nebukadnezar. Die was niet eens koning. Die veroverde Jeruzalem en toen werd hij koning. Nee, ook over Babel. Heb je dat? Pas het jaar daarop wordt hij geboekt als koning van Babel. Daarom zeggen we dat de Bijbel abuis is. Omdat Nebukadnezar te vroeg als koning beschreven wordt. Maar dat is een misverstand. Hij was de vertegenwoordiger. Hij was de leider van het leger van zijn vader, om zo te zeggen. Dat was de koning. Maar in de Bijbel wordt hij gerekend vanaf de verovering van Jeruzalem. Maar op grond daarvan werd hij koning van Babel. Maar zijn streven was Jeruzalem. Daar kwam hij voor. En dat is precies zoals met de antichrist is. Als je dan Christus wil worden in plaats van Christus, waar vestig je dan je koninkrijk? Waar zet je je troon? Wat wordt je residentie? Jeruzalem. Ik denk dat ze dat vanuit de islam graag zouden willen. Een islamitisch wereldrijk. En welke stad zou dan de hoofdstad moeten zijn van een ismaelitische staat? IS. He? Jeruzalem toch? De heilige plaats. Echt wel. De plaats van waaruit Mohammed geacht wordt ten hemel te zijn gevaren. Vanaf het tempelplein. Zeker. Ja, dat zou hij wel willen. Maar die kans krijgt hij niet. Dat wil zeggen, er wordt zo'n beeld van hem opgericht in het midden van de 70ste week van Daniël. En dan komt het haastig verderf wat de Heer erover brengt. Dit gaat niet door. En als dan die 70ste week voorbij is en dus niks is doorgegaan, omdat er helemaal geen Jeruzalem meer is en geen Joodse staat, überhaupt niks, geen Palestijnse ook trouwens. Wat dan? Wat denkt u wat de duivel dan gaat doen? De antichrist hebben we het over dus, hè? Oké, die twee beesten dan, maar zover zijn we dan niet. Dat is openbaar in 13, dus daar hebben we het later over. Wat denkt u dat hij dan gaat doen? Zijn koninkrijk op aarde vestigen, maar niet op die puinhopen van Jeruzalem. Dus wordt het Babel. Dat is het enige echte alternatief. Omdat het vanouds de hoofdstad is geweest van nogal wat achtereenvolgende wereldrijken. En daarmee het ideaal ook niet alleen was dat van Nebukadnezar en zijn opvolgers in het Babylonische Rijk, maar ook van Kores de Pers, het Persische Rijk, waarvan Babel de hoofdstad is geweest. Officieel was Babel de hoofdstad van het daaropvolgende Griekse Rijk van Alexander de Grote. Daar ging het hem ook om, Alexander de Grote. Rijk veroveren, maar Babel zou zijn zetel worden. En hij begon met Babel te herbouwen. Dat had hij niet moeten doen, want het heeft hem zijn leven gekost. Toen zei God, nee, dat kan niet, want er zouden 7 tijden overheen gaan. Je bent te vroeg. En het kostte hem... Ja, dat is zo. Echt wel. Het was nog maar een jonge man, maar hij overleed. Men weet niet waaraan. Dus dan roepen ze altijd, nou, dan zal het wel een soa geweest zijn. Ons kent ons, denk ik altijd. On iets zwakkie malipans, en zeggen de Fransen dan, hè. Goed, maar zoiets, ze weten het niet, maar hij overleed, merkwaardige wijze, maar hij was te vroeg en in onze dagen kwam Saddam Hussein. Die was ook te vroeg, maar hij herbouwde een belangrijk deel van Babel. Vooral het deel van Alexander de Grote trouwens, maar toen maar weer, hij was te vroeg. En hij is verdwenen. Maar het gaat alsnog gebeuren. Maar pas na de 70ste week van Daniel. Zodat je in het Midden-Oosten de opkomst hebt van twee rijken. Het een is dat van de antichrist met Babel als hoofdstad. Het andere is dat van Jeruzalem, zal ik maar zeggen. Met het Israëlitische Rijk. Want het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Daniel 2, de steen. Weet u wel. En die twee groeien samen op, om zo te zeggen. En daarna komen wij onder het zesde zegel, of onder het zevende, net wat u wil. Want het is nog op deze bladzijde hier. Komen wij die clash, zo heet dat toch, in goed Nederlands. En dan lopen ze tegen elkaar op. Dan komen die legers van Babel, die trekken op naar Jeruzalem. Ja, dat hadden ze niet moeten doen, maar goed. Maar dat deden ze wel en dat werd hun einde. En dat was de val van Babel. En dan beginnen de 1000 jaren. Nou, na deze uiteenzetting kunt u misschien begrijpen, hoop ik, dat die 7 bazuinen beschrijving geven van de omstandigheid in de wereld tussen het einde van de 70ste week van Daniel en het begin van de 1000 jaren. De val van Babel en het binden van Satan. Ik zei, de moeilijkheid van deze uiteenzetting is dat het dus is na de 70ste week en nog voor de 1000 jaren, hetgeen problematisch ligt in de Griastische traditie, maar een ander probleem dat het ook lastig maakt, is dat die reeks van 7 bazuinen een echo heeft, dat wil zeggen nog eens een keer voorkomt, maar nu heette het in Openbaring 16 7 violen. In latere vertalingen schalen. Want men heeft bedacht dat het gaat om schalen. Maar een viool, dat is ons woord fles gewoon hoor. Maar een viool is erg oud-Nederlands. Dat is een liggende fles. De laatste die ik gezien heb was in een ziekenhuis. Nee, bejaarden thuis. Nee, laat me zitten. Een liggende fles. Dat wil zeggen toch een schaal, maar dan een overdekte. En dan weet u waarom een viool een viool heet. Nee, en waarom een viool een viool heet. Nou ja, want een viool is ook zo'n liggende schaal. Dat begrijpt u toch? Dat ding, dat is hol, is plat, is overdekt, daarom heet het een viool. Het is heus hetzelfde woord, hoor. Eigenlijk een fles dus. Hoor u dat nog? Taal is een snaaks ding. Maar een beetje inzicht erin is nooit weg. Een schaal. Schalen, flessen die leeg gegooid worden. Vooruit dan maar. Die reeks in Openbaring 16 is inderdaad alleen Openbaring 16. Beperkt zich daartoe. Zomaar een opsomming. Maar die 7 violen en die 7 bazuinen, die zal je naast elkaar moeten lezen. Kijk, er zijn twee manieren die je kunt doen. Je kunt ze met elkaar vergelijken en dan maak je een lijstje van de overeenkomst tussen de eerste bazuin en de eerste viool, de tweede bazuin en de tweede viool enzovoort. Sommigen spelen de derde viool, maar laat me zitten. Maar je vergelijkt ze dan met elkaar. En dan krijg je een flinke lijst en dan zeg je, oh, het is toch hetzelfde. Dan zegt iemand anders, nou nee, en die doet hetzelfde, maar die schrijft op wat de verschillen zijn. Wat is het verschil? Nou, het verschil tussen een bazuin en een viool, heb ik u vorige keer al gezegd, is dat een bazuin een slaginstrument is, toch? Vind ik altijd leuk om te melden. Hè? Want een bazuin zal slaan, dat weet u, hè? Want slaan is eigenlijk herrie maken. Zodat een vink geeft een slag, dat weet je toch? Jullie houden toch wel vinkjes of niet? Nee, niemand? En het gaat dan om de slag. En de ene vink heeft een nog mooiere slag dan de andere. Sommige vinken hebben er slag van. Dat is het geluid wat ze produceren. Slag, dat is een klap. Vandaar de bazuin zal slaan. Ik vind het mooi, ja. En een viool is natuurlijk een heel ander ding. Een viool met een F ook, maakt niks uit. Het gaat me erom dat je de verschillen kunt opschrijven. Maar daarna moet je een afweging maken om te komen tot een gewogen oordeel, heet dat. Want welke dingen zijn van geen belang, welke wegen meer, welke zijn zwaardere argumenten, wat zijn minder zware argumenten, en wat kun je tegen elkaar wegstrepen en wat hou je dan onderaan de lijst over? Komt het nou overeen of komt het niet overeen? Ik heb dat vroeger eens gedaan, heel lang geleden, nog voor de oorlog geloof ik. Nee, dat weet ik niet, welke oorlog. Maar goed, nou, dat was daarvoor nog een lijst van de verschillen tussen de gemeente en Israël. Waar ik vandaan kom, daar hecht men daaraan, een verschil tussen de gemeente en Israël. Toen ben ik voor de aardigheid eens op gaan schrijven de overeenkomsten tussen de gemeente en Israël. Briljant, hè? Een volk dat God zich verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Een volk van eerstgeborenen. Alleen de gemeente is in de hemel opgeschreven. Heeft een hemelsburgerschap. Israël niet, want die heeft een aardsburgerschap. Daarom zien we uit naar een beter vaderland. Namelijk het hemelse. Maar wel een vaderland. Dus allebei onderweg naar een vaderland. Enzovoorts. Dus ja, je kunt zo'n afweging maken. Mijn afweging komt erop neer dat de bazuinen en violen achtereenvolgens dezelfde omstandigheid op aarde beschrijven. En ik weet niet, dat kunt u waarschijnlijk niet onthouden. Ik zou het namelijk niet kunnen onthouden, maar ik schrijf het dan op. De eerste bazuin en de eerste viool gaan over de aarde. Dus dan krijgt u de tijd om dat even op te schrijven. De eerste gaat over de aarde. De tweede gaat over de zee. De derde gaat over de rivieren. Laten we zeggen zoetwater dus, hè? De rivieren, de stromen. De vierde gaat over de zon. De vijfde gaat over de afgrond. Er komt iets uit de afgrond, uit het dodenrijk van onderaarde. De afgrond. De zesde gaat over de Eufraat. De rivier de Eufraat dus, wel te verstaan. En de zevende markeert het einde van de reeks. Maar die zevende brengt ons bij de duizend jaren. Dat wil zeggen bij de val van Babel, met de vestiging van het koninkrijk van Christus en dus het binden van Satan. En daarom, omdat het ook gelijk eindigt, uitdrukkelijk allebei eindigen ze met het is geschied. Nou ja, zo staat het in Openbaring 16 onder de zevende viool. Donder, bliksem en hagel en het is geschied. En hier in Openbaring, moet ik even kijken, Openbaring 7... Daar heet het onder de zevende bazuin. Nee, het is inmiddels Openbaring 11, de zevende bazuin. Daar staat, dan krijg je ook stemmen, geluid in de hemel dus. En daar staat, de koninkrijken der wereld zijn geworden onze Heere en van zijn Christus. En hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Let op, niet duizend jaren. Hij zal als koning heersen in alle eeuwigheid. Dan is het koninkrijk officieel gevestigd. En dat is wat ook in de volgende verse dan vermeld wordt. En in Openbaring 16 lees je over de zevende viool. Dat er een grote stem kwam uit de hemel, vers 17, van de troon, en die zei, het is geschied. Waarna beschreven wordt de val van Babel, enzovoorts. Maar het betekent dat het koninkrijk al zodanig gevestigd is dus, want als Babel valt, dan is dat het einde van het antichristelijke rijk. Enzovoort, het is een duidelijke parallel. En daarna ga ik dus gewoon terug naar Openbaring 8. De zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, bereiden zich om te bazuinen. Dat wil zeggen, het heette bazuinen. Het had anders kunnen heten en dan hadden we nog steeds dezelfde plagen gekregen. Maar het heette bazuinen, omdat daarmee aangeduid wordt dat die dingen, die plagen, beschouwd moeten worden als boodschappen, als een spreken van God. Daarom heet het een bezuin. En ook nog een keer van een spreken van de koning, de komende koning. Want de bazuin is die hoorn. En ik heb u geloof ik al eerder verteld dat een hoorn een kroon is. En een kroon is een hoorn. Want een hoorn is een keren in het Hebreeuws. En het is weer ons woord kroon. Een hoorn is een kroon en een kroon is een hoorn. Daar heb ik nagevraagd bij de Vikingen. En die hebben dat aan mij bevestigd. Die heb je toch, hè? Ja. Mogen duidelijk zijn. Dus de bazuin is het, de stem Gods. De bazuin van de aartsengel. De bazuin, grote stem. Het woord van God, God spreekt. Die bazuint wat uit. Aan de ene kant het evangelie, want in diezelfde periode zijn het in ieder geval de officieel, althans de 144.000 die het evangelie prediken. Al zijn het aan het begin misschien niet al 144.000, maar er staat ook nergens dat die plagen meteen na de 70ste week beginnen. Hè? Dat wordt gemakkelijk, doe maar rustig aan. Het is eerst geen wind waaien op de aarde, weet u nog, want er moet eerst nog 144.000. En hoofdstuk 8 begon met een stilzwijgen van een half uur, wat het ook betekenen mogen, maar in ieder geval dat er niet echt haast mee is, hè. Maar goed, dan komt dan de eerste bazuin. Door die nummering, door die volgorde, is het ook makkelijk en voor de hand liggend om te vergelijken met de zeven violen. verwijst dan toch naar elkaar. De vraag is echter of die nummering ook de chronologische volgorde aangeeft. En ik moet u zeggen dat ik daar dan toch wel enige twijfels over heb. Maar als ik het vlot moet zeggen, dan moet ik zeggen, ik denk niet dat het veel uitmaakt. Maar ik denk wel dat 1, 2, 3 en 4 min of meer gelijktijdig plaatsvinden. En ook langere periode betreffen, zal ik maar zeggen. Dit is me niet zo, op een bepaalde datum, ergens in die 33 jaar gebeurt wat in vers 10 beschreven staat over de derde engel of zo. Ik denk dat het algemene natuurrampen zijn, want zo worden ze geïnterpreteerd natuurlijk, die plaatsvinden. Maar ik denk dat het de algemene toestand is, althans van de eerste vier. Want de laatste drie, dat wil zeggen 5, 6 en 7, die worden nog een keer apart geteld ook, want die worden genoemd de drie weeën. En ze worden ook als wee apart genummerd. Ze worden namelijk aangekondigd na de vierde bazuin in vers 13. Wee, wee, wee. Degene die op de aarde wonen, zal altijd wel iemand zeggen dat het internet betrekking heeft. En nou ja, tja, ze verzinnen wat. Maar daarna krijgen wij de vijfde bazuin in hoofdstuk 9. Maar die heet wel degelijk W nummer 1. Dat is in vers 12. Het ene W is weggegaan, ziet er komen nog twee W'en. Daarna komt namelijk de zesde bazuin, dat is dus het tweede W. En daarna komt de zevende bazuin, maar dat is pas in hoofdstuk 11 vers 15. En dat is het derde W. En er staat erbij, want er staat in 11 vers 14. Het tweede W is gegaan, ziet het derde W komt. Met andere woorden, 5, 6 en 7 worden apart geteld, dus 1, 2 en 3. Daarom heb ik stellig de indruk dat die laatste drie dus inderdaad chronologisch vermeld staan. Eerst de een, dan de ander. Staat er namelijk bij, hè? Het ene W is geweest en er zijn nog twee te gaan. One down and two to go, heet dat in het Engels, hè? En dan twee geweest, de derde komt nog. En dat zijn uitdrukkingen die je bij de eerste vier bazuinen niet tegenkomt. En daarom concludeer ik eruit dat die eerste vier niet een bepaalde volgorde hebben, maar nummer 5, 6 en 7 wel, omdat ze zijn W nummer 1, 2 en 3. Dat is het. Nou, dan komt hij in vers 7. De eerste engel heeft gebazuind, dat is 8 vers 7. De eerste engel heeft gebazuind en er is geworden hagel en vuur gemengd met bloed. En zij zijn op de aarde geworpen. Hagel en vuur en bloed zijn op de aarde geworpen. En dan staat er en het derde. En dan hebben de vertalers, als die uitdrukking voorkomt, meteen het woord deel erachter gezet. Ook in de volgende verse gebeurt dat, enige malen. Maar ik moet nu uw begrip zien op te wekken voor die uitdrukking. Dat een derde betekent niet dat het gaat om een rekenkundig derde deel. Het betekent een deel. Het betekent een groot deel, maar niet het grootste deel. Dat is alles. De getallen in de Bijbel, ja, ook in het Nederlands kennen we dat verschijnsel natuurlijk. Maar laat ik u het zo zeggen. Gisteren moest ik spreken over de profetie van Amos. En de eerste twee hoofdstukken, kennen de uitdrukking om drie overtredingen, ja, om vier, zal ik een oordeel brengen over wie het maar is. En de volgende twee versen verder. En om drie overtredingen, ja, om vier zal ik, enzovoort. En de drie of vier, dat kun je niet terugvinden. Dat is niet te tellen. Dat is ook niet de betekenis ervan. Bij één of twee is ook niet de betekenis, het is er één of twee, wiskundig of rekenkundig. Dat betekent weinig. Hoeveel? Ja, weinig. En hoeveel dat is, geen flauw idee. Misschien is het toch veel, maar het heet weinig omdat het grootste deel niet meetelt. Dan is het 1 of 2. Maar 3 of 4 wil zeggen, ja, en niet maar weinig, niet maar 1 of 2, maar het is herhaling, het komt steeds weer terug. En omdat die volkeren herhaaldelijk vijandelijke activiteiten ontwikkelden tegen Israël, zegt de Heer, om 3, ja, om 4 zal ik het oordeel brengen. Maar je moet loskomen van het idee dat er iets letterlijk geteld wordt. En datzelfde geldt voor de uitdrukking een derde. Dat is gewoon idioom. Hoeveel? Nou, het is een flinke hap, maar het is minder dan de helft. Er blijft nog heel wat over. Dat is wat het betekent. En dus, een derde der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. Want er kwam hagel en vuur gemengd met bloed uit de hemel. Wat het betekent, ja, dat er in ieder geval flinke schade aangericht is op aarde. En als het van de hemel komt, dan komt het van God. Want dat is wat het betekent natuurlijk. Toch? Ja. En daarna leggen we het naast hoofdstuk 16 vers 2 vanzelfsprekend. Gaat heen en giet de violen, 7 staat er niet in vers 1. Gaat heen en giet de violen, de schalen van de toorn Gods uit op de aarde. Het heet de schalen omdat wij eerder gelezen hebben hoe reukwerk voor Gods aangezicht gebracht wordt. En het idee is dat verzameld wordt in schalen. En als de schalen worden uitgegoten, is het de verzameling van, nou ja, van gebeden en van oordelen die dus de wereld te goed heeft, om zo te zeggen. Daarom heet het voor de gelegenheid schalen die uitgegoten worden. Maar daar staat dan dus vers 2, en de eerste ging heen en gold zijn viool uit op de aarde. Soms vraag ik me af hoe ver die heen moest gaan om het te kunnen doen. Dan moet ik u zeggen, nou, ik heb een enigszins Groningse achtergrond. Nee, Groningse. En een deel daarvan is chronisch, ja. Maar Groningse, en daar ga je altijd heen om iets te doen. Dat heet zo. Zeg maar. Dan ga je heen. Is er geen Groningers hier? Dat is Gronings idioom. Je gaat niet iets doen. Je gaat heen en iets doen. En om iets te doen. Wat het heen betekent, dat het, ja, dat het niet terug is. Je laat iets achter natuurlijk en je gaat wat doen. Nou ja, meer niet. Dus de eerste ging heen en goot zijn violen. Hij werd actief. En wat deed hij? Hij goot zijn schaal, zijn viool uit op de aarde. En er werd kwaad en boos gezweer aan de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Over dat beest hebben we het nog niet gehad. Dat komt omdat het Openbaring 13 is. Dus ja, ik grijp nu vooruit om het wat makkelijker te maken. Dus je moet het maar even accepteren dan. Hè? Dat beest en dat beeld, dat is dat koninkrijk wat gebouwd gaat worden enzovoorts. En er zijn er die zich daaraan onderwerpen. En die lui, althans een deel daarvan, krijgen een boos gezweer aan de mensen. Een of andere ziekte die zij krijgen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat als er hagel en vuur gemengd met bloed op de aarde geworpen wordt en een deel der bomen verbrandt en het groene gras verbrandt, dan vraag je je af hoe het dan met de mensen gaat. Nou, die krijgen zweren. Tel het maar bij elkaar op. Ik bedoel, er wordt wat anders beschreven, maar het is geen tegenstrijdigheid. Onder die bazuin wordt niet over mensen gesproken, maar over alle andere dingen in de natuur wel. Alleen onder de viool wordt over die andere dingen niet gesproken, maar alleen over de mens. Dus ja, blijkbaar allerlei rampspoed en toestanden. En hoe lang dat duurt? Ja, dat is ergens in die periode. Waar moet je heen? Where could I go? Waar kon ik heen dan naar de Heer? Luidt het lied. Wat moeten we doen? Aan de ene kant wordt het evangelie gepredikt binnen afzienbare tijd. Het oordeel Gods komt over de hele mensheid, omdat hij zijn koninkrijk op aarde zal vestigen en dat hij de mensheid zal oordelen door één man die het daartoe uit de dood heeft opgewekt. Want de boodschap is nog steeds dezelfde als die uit Handelingen 17. Toch? Ja. Ja, lijkt me onwaarschijnlijk. Nou, dan komen die plagen. Het heet niet voor niks grote verdrukking. Wat moet je doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. Nog steeds hetzelfde. En de tweede engel heeft gebazuind, vers 8. En er werd iets als een grote berg. Er werd als een grote berg. Dat wil zeggen, het was niet een grote berg, maar zoiets. Wat is een berg eigenlijk voor een ding? Een steen. Een gruwelijk grote steen. Dat is een berg. Behalve in Nederland. Want er is het gewoon afval, hè. Een afvalberg. Nou ja. Een boterberg hebben we trouwens. Hebben we die nog eigenlijk? Weten jullie dat? Een boterberg. Ik doe mijn best om hem weg te werken, maar ik ben maar alleen, dat schiet niet op. Er werd iets als een grote berg van vuur brandende in de zee. Kijk, het vorige ging over de aarde. Nu gaat het over de zee. Er werd in zee geworpen en het derde deel der zee is bloed geworden. Dat is een. U weet hoe het was. Bij Mozes was dat al, dat het water van de Nijl werd bloed. En als Mozes weer komt in de eerste helft van de 70e week van Daniel, staat er over de twee getuigen. Hebben we ook nog niet besproken, dat is hoofdstuk 11. Dat ze macht hebben om het water in bloed te verkeren. En wat er dan gebeurt? Nou ja, het kleurt in ieder geval rood. En verder weet ik het niet. En dat als de vis in zit het dan doodgaat, ja, dat is duidelijk. Dat is een aspect van die plagen. Verder weet ik het niet. Maar het wordt in de zee geworpen. En het derde der schepselen in de zee die leven hadden is gestorven. Maar ook het derde der schepen is vergaan. Dus er gebeuren rare dingen met de zee. Veel meer kan ik daar ook niet over zeggen. Ik kan wel zeggen wat we lezen in Openbaring 16 vers 3. De tweede engel goot zijn viool uit in de zee en zij werd bloed als van een dode en alle levende ziel is gestorven in de zee. Ja, niet alle, maar allerlei dan, hè? Een derde deel. Maar het betrof alle leven in de zee. Als u begrijpt wat ik bedoel. Alle in de breedte, dat wil zeggen, er waren niet bepaalde soorten die daar wat anders af, die daar beter afkwamen. Het betreft in het algemeen het leven in de zee. En een derde deel is flink veel. En ik denk dat hier duidelijk is dat we met een parallel van doen hebben. Dat het over dezelfde dingen gaat. En dan krijgen we in Openbaring 8 vers 10. En de derde engel heeft gebazuind. En er is een grote ster brandende als een fakkel gevallen uit de hemel. En is gevallen op het derde der rivieren. En op de fonteinen der wateren, dat is dus niet de zee, maar de wateren, de zoete wateren, om zo te zeggen, landinwaarts. En de naam van die ster wordt genoemd Alsem. Dat is niet best, want dat betekent gewoon bitter. En het derde der wateren werd tot Alsem. Dat wil zeggen, het derde der wateren werd bitter en dat betekent weer giftig. Dat weten wij nog uit de woestijn, weet u nog. Israël kwam bij de bron en het water bleek bitter te zijn. En toen moest het alsnog zoet worden. Zoals later ook onder Elia bij Jericho. Het water was bitter, giftig, moest zoet worden. Het water van Mara. En hier vinden we dezelfde plaag, dat wat leven moet brengen, want dat is water per definitie, brengt geen leven, maar de dood. En dus vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. En nu staat er gewoon het woord bitter. Dat betreft dus de aantasting van het zoete water. En in verband daarmee lezen we in Openbaring 16, vers 4. De derde engel goot zijn viool uit in de rivieren en in de fonteinen der wateren, en die werden bloed. En ik hoorde de engel der wateren zeggen: gij zijt rechtvaardig, Heere, die is en die was en die zijn zal, dat gij dit geoordeeld hebt, terwijl zij het bloed der heiligen en der profeten vergoten hebben. Ze hebt gij hun ook bloed te drinken gegeven, want ze zijn het waardig. En ik hoorde een ander van het altaar zeggen: ja, Heere, gij almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Maar in essentie gaat het dus over precies hetzelfde. Alleen in Openbaring 8 heet het specifiek dat het gaat over een ster met de naam Alsem. Nou, op een sterrenkaart vindt u geen ster met de naam Alsem. Maar ik moet u zeggen dat het begrip ster eigenlijk in essentie hetzelfde is als een UFO. Maar dat weet u niet, want ze hebben UFO's nu ook anders genoemd. Ik ben vergeten wat, want dat vind ik te lastig. Mijn leven lang heten die dingen al UFO's. Unidentified Flying Objects. Een verschijnsel aan de hemel waarvan wij niet weten. Unidentified. Waarvan wij niet weten wat het is. Maar de aardigheid is dat het woord ster precies die betekenis heeft. Want ons woord, Nederlandse woord ster, komt van het Hebreeuwse ster, satar. S-T-R, satar. En dat betekent verberging. Dat wil zeggen, we weten niet wat het is. Het Bijbelse begrip verborgenheid heet in het Nieuwe Testament heet dat mysterion. Maar in het Oude Testament heet dat satar in het Hebreeuws. Kijk maar in het Bijbels handboek, zoek je de naam Esther op, want dat is gewoon ster. Nee, als ze Romein staatsburger was, zou ze Stella heten, want dan wordt het Latijn, hè? Wordt Stella. Dan wordt de R wordt een L. In Azië is dat toch al zo, hè? Die heet de sterren Stel, dat weet je toch. Hè? Wat zei je, een Rupia? Nee. Toch wel. Satar. Dus als ik nu zeg, ja, maar dat is een ster, maar ik weet niet wat het is, dan zeg ik, nou ja, dat is het dus, een ster, iets uit de hemel, iets uit de... Maar we weten niet wat het is. Dat heet een ster. Niks moeilijks van. Een ster van Bethlehem. We weten niet wat het is. Van engelen weten eigenlijk ook niet wat het is in de zin van hemelse wezens. Daarom worden ze ook beschreven in de Bijbel als sterren. De zonen Gods, de sterren, de morgensterren en ster. Ik zie een ster, hij staat nog ver. Dat is het lied van Biljam, dat staat gewoon in de Bijbel. He? Over een ster, die komen zo, maar nu nog niet. Dat staat er toch bij allemaal? Ja. Nou goed, maar het lied staat niet onder onze bundel, nee. Maar het is de aanduiding van de komst van de Messias. Bovendien, wij zingen dat ster waarop ik schouw. Ja, nee, ik weet, het is eigenlijk het volkslied van aanhangers van Mercedes. Maar toch maar weer, hè. Ja, ster waarop ik... Een ster, dat is iets, een hemel, wij weten niet wat het is. En omdat aan de hemel dus, want daar kunnen we niet bij, dat is te hoog. Dus alle hemelverschijnselen heten sterren, want we weten niet wat het is. We geven er wel namen aan, maar we weten niet wat het is. En of dit een astronomisch ding is, nou, dat denk ik niet, want de ster van Bethlehem was ook niet een astronomisch ding. Dat was gewoon, let op, astro, hoor je, de ster? Satan, ster, astrono, ja. Dat is niet een astronomisch ding, maar een verschijning aan de hemel. Zoals bij Ezechiël, die noemt het de heerlijkheid des Heren. Maar het was een ding, ja, doe maar. Maar iets uit de hemel, wat de wateren op aarde betreft. Dus u begrijpt, het zijn echt dagen van grote verdrukking. En die verdrukking wordt niet door mensen bewerkstelligd. Het zijn dingen waar een mens niks aan kan doen. Al verbeeldt de mens zich dat die invloed heeft op het klimaat. Maar ja, ik, ja. Ik geloof daar natuurlijk, dat begrijpt u, dat geloof ik helemaal. Ik ben niet hoogmoedig genoeg om te denken dat wij mensen iets aan het klimaat kunnen doen. En ze zijn bang voor klimaatverandering. Misschien moeten wij in Nederland daar ook wel bang voor zijn. Maar je kan er niks aan doen behalve wegrennen. Vlieden naar de bergen of zoiets. Ik hoef het in Urk toch niet te vertellen dat je vroeger gewoon hier van de Noordzee lopend over kon steken. Dat weten jullie toch op Urk allemaal. Je weet toch wat je op de bodem van de Noordzee vindt. Het schijnt dat jullie dat verzamelen enzovoort. Mammoetanden en wat voor dingen maar meer, toch of niet? Ik heb ze nooit gezien, maar... Maar toen maar, de klimaatverandering, kom op zeg, dat is van alle tijden geweest. Hè? Vroeger stonden de bomen in de Sahara, dat weet iedereen. En vroeger groeide het graan op de vlakte van Edom. Nee, dat staat in de Bijbel. Dat de Israëlieten willen door Edom trekken en dan zeggen ze, wij zullen de King's Highway gaan, alleen over de hoofdweg. Heet dat, de King's Highway. En we zullen niet door die akkers trekken enzovoort. Je moet daar, bent u wel eens geweest, dat is de King's Highway. Akkers, kom op zeg. Dat is woestijn. Ja, honderden kilometers, woestijn. Hoe komt dat? Ja, dat is klimaatverandering. Simpel zat. Carthago in het verleden is Noord-Afrika, hè, waar nu Tunis ligt. De hele omgeving van Carthago was een en al landbouw. En de vruchten daarvan werden de hele wereld overgebracht. En wat is het nu? Woestijn. Dat is klimaatverandering. Waardoor? Wie heeft uitgevonden dat dat klimaat stabiel zou moeten zijn? Wie heeft dat bedacht? Alles beweegt toch? Hebben we tenminste, hè? Alles beweegt toch? Ja, zegt de Bijbel ook. En daarmee vergaat het. Beweegt. Maar nooit de goede kant op. Alle richtingen zijn verkeerd. Dus we hebben ons wijsgemaakt dat alles stabiel is. En netjes keurig stabiel in elkaar steekt. En dat de zon, maan en de sterren en de planeten netjes vast in hun eigen banen ronddraaien enzovoort. Allemaal onzin. Alles beweegt, er is niks hier blijvend. Alles is labiel. Athene heet dat. Alles is labiel en het valt heus een keer om. Een mens kan er niks aan doen. En bij dit soort ellende kun je moeilijk zeggen, oh, we hebben slecht weer. We hebben zeker de waakvlam laten branden van de gijzer of zoiets. Of te veel met een benzineauto gereden. Of iets, kom op zeg. Zo denk ik, zou er echt iemand zijn die dat echt gelooft? Wat hebben ze dan geleerd op school? Eigenlijk. Wat een onzin allemaal. Nee, dat dit zo hevig gebeurt, betekent dat je er niks aan kan doen. Je kan niet wegwezen, je kan niet een volksverhuizing in gang zetten omdat het water te hoog wordt of te laag of iets dergelijks. Maar ja, doe maar. Hoe zou het wezen? Nou, dan vraag ik het aan een van die 144.000... en die lezen dan voor hier uit Openbaring 8. Je denkt toch niet dat die 144.000 Openbaring 8 niet kennen? Nou, ze kennen in ieder geval Openbaring 7, toch? Nou ja. Dus dan zeggen ze, kijk, dat is de bazaan gods. Mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan zeggen ze, bekeert u en laat u dopen, en ieder van u. Dat is het toch? 33 jaar lang. Lijkt me toch een aanzienlijke periode. Maar dat is waar het over gaat dus, hè. Nou, en dan krijgen we nog vanaf vers 8... vanaf vers 12 van hoofdstuk 8. De vierde engel heeft gebazuind en het derde der zon werd geslagen. En het derde der maan en het derde der sterren. Dat betekent dat de lucht verduisterd wordt. En dat noemen wij dus wolken. Waaruit die wolken bestaan, dat weet ik niet. Dat kan van alles zijn, dat weet ik nu ook niet trouwens. Maar het is verduistering van de hemel, zoals we die ook kennen, lokaal aan het eind van de 70ste week van Daniël bij Jeruzalem. De zon zal er schijnsel niet, hebben we gelezen allemaal, hè? Aan het eind van hoofdstuk 6. De zon zal er schijnsel niet geven, de maan zal er schijnsel niet geven, wordt als bloed, het zal verduisterd worden, sterren zullen van de hemel vallen enzovoort. En toen heb ik u natuurlijk gezegd, ja, astronomisch is het niet, dus is het meteorologisch. Dat wil zeggen, de hemel wordt verduisterd door iets in de atmosfeer. Wolken. Dat klopt, want het heet ook het begin van de dag des Heren, en die wordt geacht om wolkengedacht te zijn. Staat gewoon in de Bijbel allemaal, hè. Nou, dit is dus ook zoiets. En dus wordt de hemel verduisterd. Ook overdag. Dat het derde deel van de dag niet zou lichten en van de nacht desgelijks. Dat wil zeggen, de hemel verduisterd worden. Zie? En dan lees ik hoofdstuk 16, vers 8. De vierde engel gooit zijn viool uit op de zon. Hoe dat eruit ziet, weet ik ook niet. Als je dat zo doet. Maar de engel God zijn viool uit op de zon en haar is gegeven de mensen te verhitten. Door vuur. En vuur is hitte. En de mensen werden verhit met grote hitte en lasterden de naam Gods die macht heeft over deze plagen. En zij bekeerden zich niet om hem heerlijkheid te geven. Dat is gewoon het idee van, ja, als dit van God komt, dan hoeven we die God niet. Want God moet er wat aan doen dat wij een beetje fatsoenlijk weer hebben. Hele jaar door, maar bijvoorbeeld op onze vakantie natuurlijk. Hè? Ja, begrijp je wel? Dan zeggen ze, ja, maar God is toch liefde, waarom doet hij dan dit? We hoeven hem niet. Nou ja, dan niet. Het is simpel, maar het is erg. Het is luguber, maar wat moet ik ervan zeggen? Niks. Dit is wat de Bijbel ervan zegt. Nou kun je nog denken van ja, maar als de hemel dan zo verduisterd wordt, hoezo krijgen wij het dan warm op aarde of zo? Dan moet ik u zeggen, nou dat is een normale gang van zaken hoor. Bijvoorbeeld in deze tijd, het is nog maart, dus dan kan nog net, als we in deze tijd van het jaar een heldere lucht krijgen, dan moet je wel een jas aantrekken als je naar buiten gaat hoor. Dan schijnt de zon wel. De zon maakt dan schijnbewegingen, ja. Maar goed, dan is het wel koud. En als wij bewolking hebben, overdag en 's nachts, dan is het meteen een heel stuk warmer, hoor. Bovendien, die wolken worden sinds mensheugenis beschouwd als een deken, een wolkendeken die de temperatuur daaronder vasthoudt. Dus een verduisterde hemel en een verhoogde temperatuur op aarde zijn geen tegenstrijdigheden. Of het vertel ik het van de veilige kant. Want ik ga niet vertellen dat als je maar wolken hebt, dan wordt het lekker warm op aarde. Dat is nou ook weer niet zo. Maar het is zeker geen tegenstrijdigheid, integendeel. Wat er werkelijk gebeurt, hoe dat zit. U weet toch dat de... Oké, dat is natuurkunde. Ach, ik ben niet voor niks lid van de Vereniging voor Natuur... Voor Weer en Sterrenkunde heet dat. Weer en Sterrenkunde. Maar goed, de temperatuur op aarde is leefbaar voor de mens. Dit is algemeen aanvaarde wetenschap, hè, dit wat ik nu vertel. De temperatuur op aarde is draaglijk, maakt het leefbaar voor de mens, omdat wij een atmosfeer hebben en enige lagen in de atmosfeer die ervoor zorgen dat de aarde een broeikas is. Die temperatuur die van de zon op aarde komt, door de zonnestraal, die temperatuur vasthoudt. Als het geen broeikas zou zijn, zouden wij hier niet kunnen leven. Want dan zouden we overdag verbranden in de zon. En als de zon dan weg is, dan zouden wij bevriezen. Dat is de erkende situatie op de maan. Die geacht wordt geen atmosfeer te hebben, is te klein voor, zeggen ze. Wat het maar is, maar inderdaad, er zijn geen wolken en daarom is het niet te leven. Dus als de zon erop schijnt, is het loeiheet, verbrand je. En als de zon weg is, dan koel je meteen af. Dat wil zeggen, dan bevriest alles en dat is het einde van het verhaal. Zo makkelijk is dat. Wij leven dus in een broeikas. Alleen ze hebben nou weer uitgevonden, al jaren terug, dat het broeikaseffect in stand gehouden wordt door een ozonlaag. En er zit een gat in en als dat gat nou weer groter wordt, dan werkt het broeikaseffect verkeerd of zoiets. Weet ik veel, gaat niet om het principe nu, maar gaat om het idee dat daar een soort regeling in zit. En sommigen denken nu dat broeikaseffect al zodanig schadelijk is voor de mens. Nee, het moet er zijn om in leven te kunnen blijven. Hebben u dat nog? Stikstof is ook niet schadelijk voor de mens. Als het er niet was, zouden we niet kunnen leven. Hè? Als we geen stikstof hadden, dan had je ook geen onkruid. Of wel? Had je geen onkruid, zeggen ze, dat is misschien nettig. Maar je kan niet zonder. Bovendien, ik heb net gehoord dat iemand... Ik moet stikstof gaan kopen, geloof ik. Want anders gaat mij echt dood. Dus ja, volgens mij krijg ik geld toe als ik met stikstof dus. Want er schijnt iemand uit politiek Den Haag zegt, Nederland wordt verstikt door een deken van stikstof. Die man heeft niet opgelet op school. Echt niet. En daarom zit hij natuurlijk in de regering. Dat is waarschijnlijk... Ik kan er zo slecht tegen dit soort dingen. Maar ja. Maar ik hoop dat u begrijpt wat hier beschreven wordt. Dit zijn dingen die wij uitleggen als natuurverschijnselen. Dat wil zeggen, hier komt geen menshand aan te pas aan deze dingen. Dit is, naar de mens gesproken, instabiliteit van de natuur. De natuur, die we zo nodig in stand moeten houden, maar de natuur is niet stabiel. En als de schepper van hemel en aarde de dingen niet in stand zou houden, dan zouden ze al lang niet meer bestaan. Heb je dat? Staat in Colossense dat uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, maar er staat ook, daar moet ik even opzoeken, er staat... Hij is, vervolgens in Colossens 1, er staat vervolgens, en hij is voor alle dingen, dat betekent trouwens voor in rangorde, in de zin van boven alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door hem. Alle dingen bestaan, dat moet je eigenlijk weglaten hoor. Alle dingen staan samen bestaan tezamen door hem. Dat wil zeggen, God houdt de dingen bij elkaar en houdt ze daarmee in stand. Dat is het. En in heel deze natuur is niks wat vanzelf, dat zichzelf in stand houdt. Het is God die het in stand houdt. En als hij hem dus boos maakt, zal ik maar zeggen, dan loop je het risico dat hij de stekker er ergens uittrekt of zo. Of ergens een thermostaat wat verdraait. En zegt, nou, en nu? Jullie dachten dat je het zelf in de hand had. Dat je je klimaat kon beïnvloeden of zoiets. Of dat het leven of de wereld maakbaar is. Maar hij draait even aan de knop. Dat is wat hier gebeurt. Zie? Dus het zal de mensen de schrik om het uitjagen. Maar dat staat ook in de Bijbel. Hè? Over de dingen die, nou ja, die eraan zitten te komen. Ja, zo is het maar net. De beroemde vraag, de klassieke vraag. Ongeveer de derde vraag van alle filosofen. Waar moet het naartoe? Hè? Waar moet het naartoe? Ja, het gaat nergens heen, het kan er niet uit. Het gaat helemaal niet weg. Het kan alleen, ophouden te bestaan. Want alle dingen staan tezamen door hem. En hij houdt het in stand zolang als nodig. En na zijn wederkomst, om zo te zeggen, in ieder geval nog meer dan 1000 jaar... Maar dan heb je het ook wel gehad. En dan komt eindelijk de vervulling van wat wij al lang verwachten. Wat Petrus zei, want die zei, wij verwachten. En hij zei niet, wij verwachten zijn 1000-jarig rijk. Hij zei, wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. 2 Petrus 3. Zie je? Maar voor het zover is, heeft God nog het een en ander te regelen. Met Israël, en met de volkeren en natuurlijk met de duivel, de tegenstander. Dat is al lang niet gebeurd. En hij vertelt ons wat er op het programma staat en dat leren we hier dus. Hè. Nou goed, dit zijn dan 4 bazuinen, dan wel 4 violen. Er komen er nog 3, maar zoals gezegd, die staan in een bepaalde volgorde. En daarover hebben wij dus de volgende keer. Die volgende 3 die leiden inderdaad naar het einde van deze dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Namelijk naar de val van Babel en de definitieve vestiging van het koninkrijk van Christus op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. En we zullen de Heer danken. Wij danken u, hemelse Vader, dat u ons hebt gegeven dit profetisch woord dat zeer vast is en dat schijnt in een duistere plaats, namelijk in onze harten, als licht, opdat we zouden weten wie u bent en wat u doet. Opdat wij niet verschrikt zouden raken, waardoor dan ook, maar in tegendeel zouden weten wat u doet en dat de wereld deze dingen te wachten staan. En dat zolang als wij hier zijn en u uw gemeente bouwt, wordt het ook niet anders. Wij danken u daarom dat u ons trekt uit de tegenwoordige boze eeuw en een plaats geeft in uw gemeente van eerstgeborenen die u zich verzamelt uit de volkeren als zodanig. Wij danken u daarom voor dat betere vaderland dat u voor ons hebt bepaald. Voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel en waarnaar wij uit mogen zien. Wij danken u dan dat wij een uitzicht hebben over al deze omstandigheden heen en ons geborgen mogen weten bij u die gezegd hebt dat niemand ons uit uw hand kan rukken. Daarom, Vader, vertrouwen wij ons aan u toe. We vragen u, weest u ons nabij met uw krachten, met uw genade, om Christus wil. Amen.